Ja, dan gaan we maar eens wat terrein verkennen. Het loofhuttenfeest, Sukkot. Want het is eigenlijk wel heel fascinerend, want je hebt natuurlijk die drie slagen. Pasen, Pinksteren, loofhutten. Maar Pasen, daar is over het algemeen vrij veel van bekend. Daar zou u zelf ook wel een hele studie over kunnen geven, denk ik. Pinksteren, dat lukt ook nog wel. Maar loofhutten lijkt wel het vergeten feest te zijn. Dan houdt het een beetje op. Terwijl het toch eigenlijk die doorgaande lijn is. Pesach, Shavuot, Sukkot. Dus dat loofhuttenfeest, dat staat op een heel bijzondere plek in de geschiedenis en ook in de kalender. Want het is op twee manieren het derde feest. Het is het derde feest als je gaat tellen zoals ik net gedaan heb. Pasen, Pinksteren, loofhutten. Dat zijn de drie grote feesten van Israël die elk jaar terugkomen. En die worden wel genoemd de drie feesten van de verlossing. Het zijn de drie feesten van de verlossing. Nou, dan komt het misschien ook meteen al heel dichtbij. Het heeft te maken met dat heilsplan van God, met het werk van de verlossing dat hij bezig is te volvoeren. Maar het is nog op een tweede manier het derde feest. Als je gaat naar die zevende maand, de maand Tishri, dat valt bij ons meestal zo ongeveer in september, begin oktober, dan begint het met Rosh Hashanah. Nieuwjaarsdag, dat is één. Dan Yom Kippur, de verzoendag, dat is twee. En dan krijg je Sukkot, dat is drie. Dus ook dan is het loofhuttenfeest weer het derde in de orde van het heil. Dus aan de ene kant Pasen, Pinksteren, loofhutten. En aan de andere kant Rosh Hashanah, Yom Kippur, loofhutten. En daar gaat het dan speciaal over de openbaring. In die zevende maand, de gedenkdagen dat God zich openbaart. Dus loofhutten is op elke manier dan een hoogtepunt. Het is ook een hoogtepunt in de tijd. Ik zou er ook heel speciaal boven willen zetten vanmorgen. Dat geldt voor alle feesten van Israël. Dat is inzonderheid wel van toepassing op Sukkot. Dat is voor mij altijd een soort basis. De feesten zijn de genezing van de tijd. De genezing van de tijd. Want er is vaak zoveel kapot gegaan, zoveel gebroken. De tijd kan een mens heel veel pijn doen. Je kunt lijden aan de tijd. Oh, wat gebeurt er allemaal als een mens soms door de tijd overspoeld wordt, door de tijd meegesleurd? En waar blijf je dan? Vind je dan nog een vast punt? En ook de vraag, waar gaat het heen? Waar gaat het heen? Gaat het ergens heen? Al die tijden die komen en gaan. En zit daar een bepaalde lijn in? Een orde, een volgorde, een rangorde. U weet natuurlijk wel van aionen, olamim, tijdperken. Hebben die feesten daar misschien ook iets mee te maken? Dat God feesten markeert als een soort mijlpalen in de tijd. Want u weet misschien, in de Joodse traditie wordt de tijd vaak vergeleken met het water. De mayim, de wateren. En dan ga je door die wateren heen. Israël gaat ook altijd weer door het water heen, door de zee, door de Jordaan. Maar ja, als je dan al die eindeloze wateren hebt, dan op een gegeven moment weet je helemaal niet meer waar je bent. Oh, wat is het dan kostbaar als je een bepaald punt hebt, een mijlpaal, een markering. Staat ook bij de profeet Jeremia, zet u merktekens neer. Merktekens. Dus de feesten, dat zijn de merktekens in de tijd. De stations. Ja, de pleisterplaatsen. Tegenwoordig zou je zeggen, de feesten, dat zijn de wegrestaurants. Dan rijd je op die eindeloze snelweg. En dan op een bepaald moment, dan kijk je elkaar aan en dan zeg je, is het nog ver? Ja, volgens mij is het nog heel ver. Zou er misschien hier ergens een restaurant zijn langs de weg? Dan kunnen we even pauzeren. Dus die feesten zijn de pauzeplaatsen in de tijd. Maar tegelijk meer dan pauzeplaatsen. Het is niet alleen maar pauzeren, die feesten. Maar die feesten zijn ook de gangmakers. Die als het ware de tijd weer opladen. Daarom is er ook altijd de opdracht, we gaan dat straks ook lezen, Leviticus 23. Vier uw vierdagen. Dat is zelfs een opdracht, je feest te vieren. Verplicht feest te vieren. Mijn tante, ik had een heel bijzondere tante. En zij had een werkgeefster, dat was haar chef, een mevrouw, Johanna Westerdijk. Ik liep een keer daar op die begraafplaats van Driehuis Westerveld en toen vond ik haar graf, Johanna Westerdijk, overleden in 1961. Zij was dokter in de biologie en zij had op haar kamer een spreuk hangen. En ik dacht, dat is eigenlijk ook een oer-Joods geheim. Hard werken en veel feesten vormt grote geesten. Nou, dat moet je maar eens onthouden. Hard werken en veel feesten vormt grote geesten. Nou, de spreuk van Johanna Westerdijk. En dat heeft Israël altijd begrepen. Die feesten, dat zijn om zo te zeggen de motoren van de tijd, die de tijd weer in beweging zetten. Zo'n feest, dat is als het ware een zo'n waterrad met een D. En dat, waardoor de energie weer wordt opgewekt. Ja, af en toe moet je de woorden nog spellen ook. Anders denkt iedereen aan een ander soort waterrad. Maar een waterrad met een D. Ja. Waardoor die stroom weer in beweging wordt gebracht. Nou, dat loofhuttefeest is dus het derde. Nou gaan we maar even lezen, Leviticus 23. Want dan in dat laatste deel van Leviticus, daar worden de feesten genoemd. En dan is het goed even daarbij te bedenken dat Leviticus het boek is van onze roeping. Want Leviticus heet in het Hebreeuws Vayikra. Dus het is het boek van onze roeping. In Exodus word je verlost, boek van de uittocht. In Leviticus word je geroepen. En dan staat er in Leviticus 23, in vers 34, spreek tot de kinderen Israëls, zeggende op de 15e dag van deze 7e maand, zal het feest der loofhutten 7 dagen den Heere zijn. Nou, dat is dus in de herfst. Dus loofhutten is helemaal het herfstfeest. En dan bedenken we meteen dat herfst heeft te maken met harvest. Dat is de oogst. Dus het is een oogstfeest. Je zou ook kunnen zeggen, het is de laatste inzameling. Want met Pesach gaat dat al beginnen, dan is er één eersteling. Met Pinksteren, Shavuot, dan zijn er eerstelingen. Dan heb je de tarweoogst, de graanoogst. En dan in het najaar, dan heb je de wijnoogst. Sukkot. De druiven worden binnengehaald. Nou, de herfst kan wel eens heel somber zijn voor het gevoel van mensen. Ik vind de herfst zelf altijd heel mooi. Toen we van het station hierheen reden, zeiden we nog tegen elkaar, wat is het toch schitterend. Die prachtige kleuren en dan die nevel over de velden. Oh, dat is het, hè. En dan denk je, dat is dat late seizoen. Maar dan bedenk je tegelijk, de God van Israël is ook de God van het late seizoen. Staat zo mooi bij Jesaja, met de laatsten ben ik dezelfde. En dan is het de oogst. Ik kom daar nog wel even op terug, want loofhutte wordt ook genoemd. Dat is ook een van de namen van loofhutte. Gaak ha-asif. Gaak ha-asif. Dat is het feest van de inzameling. Kijk, en als je dat nou bedenkt, en dat mag u dan de rest van de dag ook even in gedachten houden. Oh, dan begint er meteen van binnen een lampje te branden. Voor iedere rechtgeaarde Bijbellezer. Oh, als je dat woord asif hoort, oh, dan beginnen je ogen te schitteren. En dan denk je, oh, dat is mooi. Want dan hebben we meteen een sleutelwoord voor de eindtijd. Want wat is eindtijd? Inzameling. Asif. Dat is om zo te zeggen de finale van Adonai, wat God gaat doen. Dan kijk je als het ware in het hart van de eeuwige. Dat God zegt, weet je wat ik nou van plan ben, zal ik je eens een geheimpje verklappen. Dat staat met grote letters in de agenda van God. Asif. Ik ga inzamelen. Ja. Herfst, dat is inzameling. De Sukkot heeft te maken met de laatste oogst. De oogst. En daar zie je dus meteen dat als de eeuwige zijn plan der eeuwen gaat volvoeren, dan gaat het niet als een nachtkaars uit, maar dan zijn we op weg naar die grote asif. Er wordt ingezameld. Nou, dat heeft dus ook te maken met alles wat kwijtgeraakt is. Daar kom ik misschien nog even verder op terug vandaag. Maar u weet misschien dat een van de lezingen van ouds in de Joodse traditie bij Sukkot, dat is het boek Prediker. Moet je alvast maar even onthouden, het boek Prediker. Dat lezen ze door de eeuwen heen. En dat boek Prediker, daar zit ook dat prachtige geheim in. Daar is een heel bijzondere tekst. Misschien kom ik daar nog wel even op terug. Dat er staat in Prediker 3 in vers 15. God zoekt weer op wat voorbij gegaan is. Dat is mooi. God raakt nooit iets kwijt. En als het kwijt is, gaat God het weer opzoeken. Ik vond dat zo ontroerend. Ik vond een poosje geleden, was ik ergens in een bibliotheek. En ik vond een artikel van Kees Waaiman. En dan schrijft hij een klein verhaal naar aanleiding van het boek Prediker. Speciaal die tekst. God zoekt weer op wat voorbij gegaan is. En hij zegt, ik schrijf dit artikel in het vliegtuig. Hij zegt, ik zit nu in het vliegtuig naar Australië. Een wonderlijke ervaring, zegt hij dan. Dan zit je daar met een hele groep mensen in een kleine ruimte, daar hoog in de lucht. Mensen die je helemaal niet kent en je bent daar zomaar samengebracht. En daar ga je dan. En dan aan het eind van dat artikel, dan zegt hij, we komen nu bij Sydney. En we gaan zo meteen landen. En terwijl ik hier in dat vliegtuig zit, bedenk ik dat we nu al 20 uur bezig zijn om tegen de tijd in te vliegen. Tegen de tijd in. En dan zegt hij, en ik vond dat zo aangrijpend. Hij zegt, misschien vliegt God ook wel tegen de tijd in. Ik dacht, dat vind ik een mooi zinnetje. Dat moet ik onthouden. Misschien vliegt God ook wel tegen de tijd in. Prediker 3 vers 15. Hij zoekt weer op wat voorbij gegaan is. Dan gaat hij dus tegen de tijd in. En zegt hij dan, misschien haalt God ons dan toch nog in. Ja, mooi hè. God haalt ons nog wel in. Ja. Al gaat de geschiedenis nog zo snel, de eeuwige achterhaalt haar wel. Ja. Die spreuk ken je toch wel? Ja. Meestal gaat hij een beetje anders, maar vandaag gaat hij zo. Ja, al gaat de geschiedenis nog zo snel, de eeuwige achterhaalt haar wel. Ja. God vliegt tegen de tijd in om weer op te zoeken wat is weggeraakt. Wat ben je allemaal kwijt? En soms ben je je hart kwijt, soms ben je mensen kwijt. Soms zijn ouders hun kinderen kwijt of kinderen zijn hun ouders kwijt. Mens kan zoveel kwijt zijn. Waar is het gebleven? En dat is soms de pijn van een mensenhart. Zoveel kwijtgeraakt. Zoveel onderweg verloren. Oh, dan komt Sukkot. Dat laatste grote feest. Weet u, ik heb ook wel eens gedacht. Want weet u, het wonderlijke is. Pasen, Pinksteren, loofhutten. Nou, dat Pesach, dat is ook in het christendom terechtgekomen. Pesach, dat is Pasen geworden. De opstanding van de Heer Jezus. Pinksteren, Shavuot, het wekenfeest, de gave van de Torah. Dat is de gave van de Heilige Geest geworden. Dus die eerste twee feesten, die vinden we ook terug in de kerkgeschiedenis. Het derde feest niet. De kerk heeft nooit loofhutten gehad. En toen dacht ik, waarom niet? En toen kwam ik op de gedachte, misschien is dit het wel, dat God dat derde grote feest apart gelegd heeft. Alsof de eeuwige gezegd heeft, daar blijf je af. Dat zal ik reserveren voor de laatste tijd. Dat derde feest, Sukkot, daar ligt een briefje op, gereserveerd. Apart gehouden. Net zoals het verteld wordt bij de bruiloft in Cana. De goede wijn, de beste, wordt tot het laatst bewaard. God zegt, ik heb nog wat bewaard. Mijn derde feest. Dat heb ik ontrokken aan het oog van al die kerken en tradities. Van alle instituten. Van alle pausen en bisschoppen en noem ze maar op. En in de loop van de eeuwen, je zou haast zeggen, dat loofhuttenfeest dat lag daar en ze zijn er zo langs gelopen. En als iemand aan hen gevraagd had, heb je nog wat gezien daar? Dan keken ze elkaar aan en ze zeiden, wat gezien? Was daar wat dan? Nee, ik heb niks gezien. En ze zijn zo aan dat Sukkot voorbij gegaan. En ze zijn weer verder gelopen. En ze kwamen thuis en iemand zei, heb je nog wat meegebracht? Nee, zeiden ze, er was niks onderweg. Het derde feest, aan het oog onttrokken. Ja, dat doet God soms ook. De rabbijnen zeggen, dat is de wijn, want het is het feest van de wijnoogst. De oude Joodse wijzen zeggen, dat is de wijn die bewaard is gebleven, verborgen gebleven in de druiven vanaf het begin van de schepping. God zegt, ik heb nog wat druiven apart gelegd. Oh, die groeien daar al vanaf Genesis 1, vanaf het scheppingsverhaal. En God zegt, die druiven die laat ik lekker groeien en dan straks in de eindtijd dan zijn ze rijp. Speciaal bewaard. God zegt, ik heb nog wat voor de bruiloft, voor de finale. Dat als dan die mensen komen, dat God zegt, oh ben je daar? Oh ben je daar eindelijk? Ik heb nog wat voor je. Ja. Dus dat is Sukkot, Gods laatste verrassing. Ze zullen niet weten wat er overkomt. Denken ze, oh dat? Dat is nou wat in geen mensenhart is opgekomen. Alleen het volk Israël heeft het bewaard. Die hebben het door de eeuwen gevierd. Sukkot. Ja, het is een meervoud, hè? Het enkelvoud is Sukkah. Daar kom ik ook nog wel even op. Sukkah, meervoud Sukkot. En Sukkah, dat betekent hut. Dus je zou ook kunnen zeggen, het is het feest van de hutten. En waarom vierden ze dat? Om er steeds weer aan te denken. We zijn uit Egypte geleid en toen trokken we door de woestijn. En daar worden we dan weer aan herinnerd. Lees maar Leviticus 23. Want dan staat er in het 41ste vers. En gij zult dat feest den Heere 7 dagen in het jaar vieren. 7 dagen in het jaar, zegt vers 41. Het is een eeuwige inzetting. Een chukat olam. Een inzetting voor heel de eeuw. Voor uw geslachten. In de 7e maand zult gij het vieren. En dan vers 42. 7 dagen zult gij wonen in de loofhutten. Zo wordt het daar gezegd. Basukot. Teshevu shivat yamim. Letterlijk in de loofhutten. Zult gij gezeten zijn. 7 dagen. En dan wordt erbij gezegd. Kol ha-ezraag. Alle ingeborenen bij Israël. Yeshevu basukot. Ze zullen gezeten zijn in de loofhutten. En met welk doel? Vers 43. Lema'an yede'u. Opdat ze zullen bekennen uw geslachten. Dat ik de kinderen Israëls in de loofhutten heb doen wonen, heb doen zitten, als ik hen uit Egypte land heb uitgevoerd. Ik ben Adonai, de Heere, uw God. Dus het is de herinnering aan de reis door de woestijn, waar ze 40 jaar in tenten of in hutten hebben gewoond. Zo wordt het hier als een fundamenteel punt, als een inzetting aangegeven. Er is nog iets heel bijzonders daar in vers 41, want er staat, gij zult dat feest vieren, 7 dagen in het jaar. 7 dagen in het jaar. En de Joodse uitleggers zeggen dan, waarom staat dat er nu 7 dagen in het jaar? En dan geven ze als antwoord, deze 7 dagen bepalen het hele jaar. Die 7 dagen loofhutten, die geven kleur aan het ganse jaar. Dus vanuit die 7 dagen Sukkot krijgt dat hele jaar, die 365 dagen, glans. Het zijn de 7 dagen des jaars. Wat is nu het bijzondere? Want je moet je dat even voorstellen. Dat is dus in de loop van de tijd altijd weer zo geweest. Dan het hele jaar woon je in een huis. En dan ga je je huis uit. En je gaat een hutje bouwen. En daar ga je zitten. En een van de centrale punten bij die hut, bij die soekah, is open dak. Daar zijn overigens nog verschillende tradities over in het Joodse denken. Maar wat je meestal toch tegenkomt is, het dak moet open zijn. Door dat dak van die loofhut moet je de hemel kunnen zien. Dus daar zit iets heel moois in. Want dat betekent, je bent afhankelijk van de hemel. Je bent aangewezen op boven. De Shamayim, de hemelen. Niet een gesloten dak. Maar je bent verbonden met die geestelijke dimensie. Het is ook het symbool van de kwetsbaarheid. Want zo'n hutje, ja, zomaar zo'n hutje. Er zijn mensen die in een appartement wonen. Of in een flat. En dan bouwen ze soms hun loofhut op het balkon. Het gebeurt ook wel dat ze hun loofhut ergens op het dak bouwen. Ik las een verhaal van een Joodse man. En die ging dus een loofhut bouwen op het dak. En de buurman die belt de politie. En die zegt, mijn buurman is aan het bouwen en volgens mij heeft hij helemaal geen bouwvergunning. Waarop die politieagent, laat dat nou toevallig ook een Jood zijn. En die politieagent die zegt tegen die buurman, meneer, we zullen er aandacht aan schenken en ik zal uw buurman opdracht geven dat hij binnen 8 dagen de zaak weer afbreekt. Nou, toen was de buurman ook weer gerustgesteld. Ja. Maar het is dus heel kwetsbaar. Ja, heel breekbaar. Vandaar dat er ook gezegd wordt, het loofhuttefeest is het meest Joodse feest van alle gedenk- en vierdagen. Want dat komt in geen enkele andere religie voor. Dat je zo kwetsbaar gaat wonen, komt nergens voor. Het is het meest Joodse feest van alle feesten. Want dan ga je uit je wel doortimmerde huis, uit je vaste woning, en je gaat zomaar je intrek nemen, ja, in iets wat gemaakt is van wat takken en wat bladeren, en dat is het dan. Je installeert je gedurende 7 dagen. En het is een opdracht voor al uw geslachten. Albert Hazan heeft daar prachtig over geschreven. Hij was legerpredikant, Joodse man. En hij schrijft daarover juist in de tijd 1973, de Yom Kippur-oorlog. Om dan toch te midden van alle dreiging te gaan wonen in zo'n hut. Geen veiligheid, geen zekerheid, geen asfalt en beton, geen stevige muren, maar een kwetsbaar plekje. Om daarmee juist een getuigenis af te leggen, zegt hij dan, al die beschavingen zijn sterfelijk. Moet je eens over doordenken. Ik ga daar straks nog iets over lezen. Maar al die culturen met hun bunkers, paleizen, ze zijn sterfelijk. Alle grote bouwwerken, torens, Kastelen zullen voorbij gaan, maar die loofhut van God blijft. Voel je? Dat is om zo te zeggen het teken van de eindtijd. Tegenover al die bouwwerken van deze eeuw, van deze aion, zegt God, ik heb nog wat anders. Ga jij nou maar eens in die hut, in die soeka. Er is een verhaal uit de Talmud, waar de volkeren, de goyim, die komen bij de eeuwige en die zeggen, waarom mogen wij de Torah niet hebben? Waarom mogen wij de wet niet hebben? En ze zeggen, dat volk van u, Israël, dat heeft de Torah. Waarom wij niet? En de eeuwige kijkt die volkeren aan. En hij zegt, oh, dat mag wel hoor. Wil je een poging doen? Wil je die Torah eens uitproberen? Ik heb wel een mitzwa voor je, een gebod. En dat gebod heet Sukka. Als je daar nou eens mee begint. Dus die goyim, die heidenen, die zeggen tegen elkaar, nou, why not? Pourquoi pas, waarom niet? En ze stropen hun mouwen op. En ze gaan aan het werk om een loofhut te bouwen. En om die kwetsbare, precaire, vergankelijke hut op te richten. En dan hebben ze die loofhut tot stand gebracht. En dan begint de zon te schijnen. En die begint te branden. Zo heet een brandende zon. En daar zitten ze in hun hutje met het open dak. En ze zeggen, ja, maar dat hadden we niet bedoeld. En dan zegt het oude verhaal uit de Talmud. Kijkt de eeuwige van boven naar beneden. En hij die in de hemel zetelt, lacht. Ze wouden zo graag de Torah hebben. Nou, één gebod hebben ze uitgeprobeerd. En ze beginnen al terug te krabbelen. De Sukka, een wonderlijk gebod. Een gebod dat je in feite in geen enkele cultuur vindt. Maar dit zijn de bouwers van het huis van Israël. Als een contrast met al die geïnstalleerde volkeren. Een heel andere manier van denken. Loofhutten als een getuigenis. Om je ook weer bewust te worden. Ja, dat is eigenlijk 1 Korinthe 1. Het zwakke van God is sterker dan de mensen. Klein hutje. Te midden van alles wat daar gebouwd wordt. Door Babel, Assur, Edom, noem ze maar op. En te midden van dat alles een soeka. Een breekbaar klein hutje. Er is nog een volgend punt. Loofhutten is ook het feest van de intimiteit. Het is dus punt 1, het feest van de kwetsbaarheid. Het is punt 2, ook het feest van de intimiteit. Want dan zit die mens daar in zijn soeka. En dan ben je, om zo te zeggen, helemaal bij God. Bij God op bezoek. 7 dagen ben je bij hem. Dat is mooi. Even los van je gewone doen. Even weg uit deze maatschappij met alle eisen en alle drukte en rumoer. Even bij God. Vertoeven in het eeuwige. Laat het nu allemaal maar van me afvallen. Ik trek me terug vandaag en morgen om bij hem te zijn. Intimiteit. De oude Joodse bronnen verbinden dat met een paar teksten uit het Hooglied. Staat zo prachtig in Hooglied 1. De koning voerde mij in zijn kamer. Hooglied hoofdstuk 1. Dat is een heel mooie tekst in dat verband. Hooglied 1 vers 4. De koning heeft mij gebracht in zijn kamer. Dat geeft iets aan van die intimiteit, van dat wonen bij hem. En daar staat eigenlijk, meestal wordt er vertaald in zijn vertrekken, maar letterlijk kan het ook betekenen, want er staat een meervoud. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Je bent in de binnenkamer van de eeuwige. God zegt, ik heb ook een binnenkamer. Net zoals Jezus gesproken heeft in de bergrede, ga in uw binnenkamer. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En zo dit prachtige, die uitnodiging, de koning zegt, kom maar. De koning, de Melech Israël, de koning van Israël. Hij zegt, kom maar, mijn kind, je bent uitgenodigd om te verkeren in de binnenkamer van de Allerhoogste. Intimiteit. Even los zijn van alle drukte en weer komen bij het wezen. Teruggebracht te worden tot het wezenlijke, de essentie. Waar komt het nu op aan? Je kunt zoveel bijzaken hebben, bijkomstigheden. En loofhutten brengt je weer bij de kern van alle dingen. Nou, we gaan even een ogenblikje pauzeren. Ik heb het voordeel dat ik hier een levensgrote klok heb voor mijn ogen. Ja, het lijkt heel gauw te gaan. We zijn nog maar net begonnen. Dus dit was om erin te komen. Dit was het woord vooraf. 11:30 gaan we weer beginnen.